Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het boek der psalmen, daarvan psalm 134 en psalm 135. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu de psalmen 134 en 135. Een lied Hamalot ziet, looft een Heere, alle hij knechten des Heeren. Gij die alle nacht in het huis des Heeren staat, heft uw handen op naar het heiligdom en looft een Heere. De Heere zegen u uit Sion, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Halleluja, prijs de naam des Heeren, prijs hem, hij knechten des Heeren. Gij die staat in het huis des Heeren, in de voorhoven van het huis onze Gods. Loof de Heere, want de Heer is goed. Psalm zingt zijn naam, want hij is liefelijk. Want de Heer heeft zij Jacob verkoren, Israël tot zijn eigendom. Want ik weet dat de Heere groot is en dat onze Heere boven alle goden is. Al wat de Heere behaagt, doet hij in de hemel en op aarde, in de zeeën en alle afgronden. Hij doet dampen opklimmen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met de regen. Hij brengt de wind uit zijn schatkamer omvoor. Die de eerstgeborene van Egypte sloeg, van de mens af tot het vee toe. Hij zong tekenen en wonderen in het midden van u, o Egypte, tegen Farao en tegen al zijn knechten. Die vele volkeren sloeg en machtige koningen doodde. Sihon, de koning der Amorieten, en Og, de koning van Basan, en al de koninkrijken van Canaan. En hij afgelangt ten erve aan zijn volk Israël. O Heer, uw naam is in de eeuwigheid, Heere, uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Want de Heere zal zijn volk richten en, hij zal hen, en het zal hem berouwen over zijn knechten. De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ook is er geen adem in hun mond. dat die ze maken hun gelijk worden en al wie op hem vertrouwt. Gij huis Israëls looft den Heere, gij huis Aarons looft den Heere, gij huis van Levi looft den Heere, gij die den Heere vreest looft den Heere. Geloofd zij de Heer uit Sion die te Jeruzalem woont. Halleluja.
Laten we trachten de naam des Heeren aan te roepen. Volzalig, trouwhoudend, barmhartig en heilig God in de hemel. Wanneer we aan de morgen van uw dag mogen trachten om uw zalige naam aan te roepen, wil u dan misbare werking van de geest des gebeds in onze zielen schenken. Opdat die geest ons in ons hart mogen opheffen tot u den zalige God. Opdat we met de nood van de gemeente voor de troon Gods mogen komen. In die zalige en dierbare weg van verzoening. In een gekruisigde, maar nu verheerlijkte middelaar. Opdat we mogen komen met de nood van elkander en met de nood van de ganse kerke Gods aan de morgen van uw dag. We hebben het uit uw woord gehoord dat u ons opwekt om u te loven en om u te prijzen. Want dat is het grote hoofddoel waarin de mens geschapen is. In Adam ons verbondshoofd in het paradijs gesteld om u te aanbidden, te eren en te verheerlijken. Al de werken uw handen moeten u loven en eren, maar in zonderheid de mens. Als het pronkjuweel van de goddelijke schepping was gesteld om de heerlijkheid des Heeren te verheerlijken en te verheffen. Om uw deugden te verkondigen. Het beeld Gods had toch zijn uitstraling in de mens, waarin de goddelijke deugden enigszins weerspiegelden. O, dat zijn we nu allemaal kwijt. We hebben in onze diepe afval van u de levendige God van uw afscheid genomen. U de rug en de nek toegekeerd en niet het aangezicht. En wat Adam gedaan heeft, datzelfde karakter, dat hebben wij ook. Afwijken van u den zalige God en u vergeten en u verlaten. Dagen zonder getal. Och, dat we in de schuld geplaatst zouden worden en aan uw voeten mogen komen om genade en barmhartigheid af te smeken, of het u behagen mocht in gunst en liefde op ons van boven neer te zien. We hebben nog het voorrecht dat we mochten opstaan in de morgen van uw dag en dat we onder geklank van uw woord en goddelijk getuigenis mogen komen. Maar we smeken van u of u zelf in ons midden wilt wezen. Uw komst alleen kan al ons heil volmaken. Alles is leeg en alles is maar vormendienst. Het kan u niet behagen als u zelf gemist wordt. En dan kan het een ziel die het om u te doen is ook geen zins voldoen. Want het hart wat door u aangeraakt is en wat om u verlegen is gemaakt, kan alleen maar met u en door u en tot u verzadigd worden. Want buiten u ligt er geen verzadiging en buiten u ligt er geen voldoening. Alles wat op de wereld is, dat roept ons met luider stem toe, bij mij is het niet. En alle uitwendige godsdienstige betrachtingen, die zijn als gebroken bakken die geen water houden. En u alleen is de bron en de fontein van het licht en van het leven en van de eeuwige waarheid. O dierbare bron des levens, wil u nog eens ontspruiten, opdat die heerlijke druppelen mogen proeven en smaken uit een stroom des levens. En dat onze zielen daarmee verkwikt en versterkt en vertroost en bemoedigd mogen worden, opdat we in de gunst en de gemeenschap en in de liefde God zouden mogen delen en dat we er iets van mogen ondervinden aan de eerste Sabbat van het pas begonnen jaar, dat u in ons hart wil wonen en werken, dat u wil afdalen en met de kracht van boven tot levendmaking en dat het eens een dag mogen zijn om nooit meer te vergeten. Het levendmakende werk van de Heilige Geest, dat het zijn aanvang mag nemen. In de droefheid naar u die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. In de diepe vernedering der ziel, in de ware verootmoediging. O, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe komt het ooit goed tussen God en tussen mijn ziel? Ik ben verloren, voor eeuwig verloren. Ach, dat die overtuiging wat dieper mogen invallen in het hart. hart, opdat we in het godsgemis geplaatst werden en dat er een wond in onze ziel geslagen werd die nooit meer geheeld kon worden dan alleen door de wonden en de bloedstorting van de Zoon van God, opdat er een betrekking op die middelaar in het hart mag vallen en dat die werkzaamheden geboren mogen worden om u te kennen en om u te leren benodigen en dat u als de grote koning ons hart kwam regeren en als de grote hoge priester onze schuld kwam verzoenen en als de enige profeet en leraar der gerechtigheid ons wilde onderwijzen in de verborgenheid der godzaligheid. We zijn er in de achterliggende weken bij bepaald, bij de menswording van uw aanbiddelijke Zoon van God, opdat het nu persoonlijk ook eens beleefd en doorleefd mogen worden, dat we een geboren zaligmaker zouden mogen leren kennen en dat we in hem mogen aanschouwen des vaders goddelijke liefde. O, die liefdebron is oneindig groot, oneindig hoog. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eigen enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gij hebt u zelf willen stellen onder de wet en onder de vloek op de zonde bedreigd. O, die oneindige vernedering die gij hebt willen ondergaan, aanbiddelijke Heere Jezus, om de toren Gods te dragen, te doordragen en weg te dragen en een volkomen verzoening teweeg te brengen. Ach, dat daar nog eens plaats voor gemaakt werd in onze ziel. Er is voor u geen plaats in ons hart. Er was in Bethlehem geen plaats. Er is in ons hart ook het minste plaats niet voor u en zeker niet voor uw borgstelling en bemiddeling. Want gij wilt uzelf toch alleen maar wegschenken aan degenen die aan het einde gekomen zijn van hun werken. En die leren sterven aan al hun verwachting op zichzelf en op de wet. Opdat Jezus Christus geopenbaard wordt. O, dat gij uzelf al zo dan nog eens wilde doen kennen en openbaren. Kom springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. En verheerlijkt uzelf in uw middelaar. Gedenkend ons zo tezamen naar de grootheid uw genade. We dragen ook aan u op al degenen die in lichamelijke noden, kruis, verdrukking en verdriet verkeren. Weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden in gemis en smart. U mocht willen sterken en ondersteunen. Degenen die met ons zouden willen zijn, maar niet kunnen. Door ziekte of ouderdom wil u thuis nog een zegen geven, dat het onderzoek of het lezen of beluisteren van de waarheid gezegend mogen worden en dat u erin mee wil komen. En dat het wat goeds mag nalaten en uitwerken. Gedenk uw kerk en uw Sion in ons land. In de grote geestelijke nood waar ons in bevinden. Donker is het geworden in de natuur. Maar donker is het ook geworden in uw kerk. Omdat het geestelijke leven zo schaars en zo weinig is geworden. Evenwel zijt gij toch de getrouwe. De dichter heeft ervan getuigd. Gij zijt toch, Heer mijn koning. Koning van oudertijd, die mij openlijk kunt en wilt bewaren, als mij zeer zware nood hier is wedervaren, ge hebt mij duizendmaal daarvan bevrijd. Och, wil uw kerk en uw Sion dan nog eens bezoeken, dat het licht des levens mogen schijnen, dat licht zo groot, zo schoon, gedaald van schemelstroon, dat het in onze zielen mogen schijnen tot verlichting, dat we den zalige middelaar Gods en der mensen mogen leren kennen, dat we in het licht der waarheid mogen wandelen, dat uw kerk verlicht mogen worden met het licht van het evangelie, dat de duisternissen zouden verdreven worden, dat licht en leven en liefde en waarheid mogen bloeien in uw kerk en in uw Sion, dat de breuken Jozefs geheeld mogen worden en de scheiding en breuken die er overal zijn, genadelijk betreurd en beweend, dat één gemaakt werd wat één behoort te zijn, dat u wilde opstaan met grote ontferming, dat u gedenken wilde aan het oude bondsvolk Israël, dat de geest des levens uitgegoten wordt over dat volk, dat u de oude belofte wil vervullen, dat u de toezegging wilt waarmaken, zou God zijn beloftenissen immer haar vervulling geen missen, vruchtloos worden afgewacht, van geslacht tot verslacht. Waarom staat gij van ver? Waarom verberg gij uw aangezicht in tijd van benauwdheid? Het is om onze zonden wil, omdat wij u vergeten hebben, ons volk en ons land en uw kerk. We hebben u tezamen vergeten, we hebben u samen verlaten, dat het in onze harten mogen leven. Komt en laat ons wederkeren tot een Heere, want hij heeft ons geslagen, maar hij zal ons weder helen. En hij zal ons weder levend maken. En dat we in die vaste hoop op de eeuwig levende en zaligmaker mogen leven en sterven. Ja, leven tot in de zalige eeuwigheid. Dat smeken we van u in de verzoening van al onze schulden en zonden. Om het bloed des eeuwigen verbonds wil. Amen. We zingen van Psalm 102, het 9e en het 11e vers. Vervallen Sion opbouwen, zal onze God vol van trouwen. Hij die ons geholpen heeft en zijn klaarheid ons geeft. Hij zal dat bidden en klagen, dergenen die schier verzagen, verhoren en verstaan goedig, naar zijn goedheid overvloedig. En wat er verder volgt in het 11e vers, 9 en 11 van Psalm 102. hebt gij maar deze ene zegen, mijn Vader. Zegen ook mij. Zegen ook mij, mijn Vader. Alzo, mijn geliefden, alzo smeekt eens Esau zijn vader Isaac, nadat hij zijn zoon Jacob reeds gezegend had. Ofschoon ik niet hoop dat er onder dit kleine hoopje volk zulke Esau's zullen zijn, die maar alleen uitzien naar één aardse zegen. Nochtans dunkt mij dat dit heden toch wel uw gedachten zullen zijn, wanneer op de eerste Sabbat van dit nieuwe jaar tot deze heilige plaats gekomen zijn. Is het niet in uw hart en in uw wens dat gij ook dit jaar mogen gezegend worden? Dat de mond van des Heeren dienaars ook geopend mogen worden, tot uw onderwijs, tot uw lering en zegening in dit jaar. En dat de tempel des Heeren mag weer halmen van de woorden des Heeren, die getrouw en oprecht zijn. En dat de dienaars des Heeren uit de volheid van des Heeren fontein u een geestelijke zegen mogen mededelen. Ja, dat gij ook uw aardse zegen mag ontvangen als een zegen en als de gunst des Heeren. Hoe zou ik dan zo geheel mijn plicht verzaken en ook niet een zegen naar lichaam en ziel van den hemel afbidden, naardien wij ons uit Gods woord daartoe bereid hebben? En u, mijn geliefde en waarde toehoorders, die gunst en die zegen des Heeren toewensen? Onze tekst vindt u daartoe in Psalm 134. Een lied Hamaolot. Zie, loof den Heere, al gij knechten des Heeren, gij die alle nacht in het huis des Heeren staat. Heft uw handen op naar het heiligdom en loof den Heere. De Heere zegene u uit Sion, hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Vol van verborgenheden en zeer merkwaardig, mijn geliefden, was het feest van het jubeljaar onder het Oude Testament, terwijl wij beschreven vinden in Mozes' derde boek, Leviticus 25. Het 50ste jaar, of het eerst, het welk op het 7x7e Sabbatjaar volgde. Dit 50ste jaar dan werd openlijk met grote plechtigheid uitgeblazen. En alle inwoners van Canaan werd het bekendgemaakt met trompetgeklank. Op dat vrijjaar of jubeljaar kon iedereen weer tot zijn haven en geslacht wederkeren. God had zo verordineerd, opdat het gehele staatsbestel van Israël al zo beveiligd en dat men van alle woeker en gierigheid werd gevrijwaard, en dat men ook van vermenging werd bewaard, en alzo dat de stammen onderling zuiver bewaard zouden worden. Dit alles toont ons en wijst ons naar de tijd van het Nieuwe Testament, dat Jezus Christus gekomen is om het grote jubeljaar uit te roepen en uit te galmen, opdat de gevangenen zouden verlost worden, de dienstbaren in vrijheid zouden gesteld worden. Het wettisch juk der dienstbaarheid wordt weggenomen voor de gelovigen in Jezus Christus. O, zij worden gemaakt door het geloof in hem tot kinderen der vrije. En door de geest worden zij teruggebracht tot het volle bezit van de goederen van het Nieuwe Testament. Immers deze heilgoederen en zalige voorrechten, die wij al tezamen verloren hebben door de zonde, kunnen en worden voor de gelovigen hersteld in de zalige gemeenschap des Heren in en door Jezus Christus, en dat door de toepassing van de Heilige Geest. Het Sabbatjaar, zijnde het 7e jaar, was ook een jaar van vrijlating voor slaven. Maar het 7x7e jaar, zijn het 49ste jaar. Daar sloot men de bijzondere periode mee af, wanneer het jubeljaar een aanvang nam. Naar dat jubeljaar zag het volk van Israël uit. Zijn een jaar van verlossing, een jaar van verlangen, een jaar dat men wederkeerde tot de verlorene bezittingen, die men soms verloren was uit verlies, uit sterfte of uit armoede. Wij hadden voorgenomen het feest van het Joodse jubeljaar met het begin van het nieuwe jaar te verklaren, maar na de maal nog voor ons overlag het laatste trapgezang te verklaren, zijn we nu reeds geruime tijd bezig met het verklaren van de liederen Hamalaots. Zo dacht het mij goed om deze dag te besteden met de laatste trapgezang, zijn de dierbaar en vrolijke halleluja van de tijd van het Nieuwe Testament, waarop onze psalm zeker als een profetisch lied opziet. O Heere eeuwige, o getrouwe, o veranderlijke verbondsgod, uwe jaren zullen niet ophouden, uw dagen zullen geen einde nemen. Wij veranderlijke mensen, och dat wij uw dienstknechten en dienstmaagden zijn. Och dat we onze harten en handen tot uw heiligdom mogen opheffen. Wij bidden u, leer ons bedenken de vergankelijkheid van ons korte leven. Want de ene dag volgt op de andere en de ene nacht roept tot de andere. En wij komen ieder ogenblik nader aan de eeuwigheid. O Heere, laat ons toch bedenken dat we aan de kant der eeuwigheid reeds staan, dat we uw woord al zo mogen horen, dat we onze harten mogen opheffen, dat we onze handen tot u mogen uitstrekken, dat onze wandel mogen zijn hier boven wat Christus is, dat we uw komst mogen verbeiden, dat we u mogen verwachten, dat we op u mogen hopen, en dat we verlangen naar uw gemeenschap in de zalige eeuwigheid. Amen. Geliefden, eindelijk brengt de Heere ons, nadat hij ons zo lang bedroefd heeft en vele klaagliederen heeft laten horen, weer met vreugdige zangen tegemoet. We zagen in de kerk van het Nieuwe Testament hoe haar vele lotgevallen en droefenissen zouden overkomen. En waarin de trapgezangen of de Halleluja-psalmen en de liederen Hamalaots ons heen en leiden. Als zijnde een lering voor de Nieuwtestamentische kerk dat ze zo ras niet zou komen tot een gelukzalige en aangename en heerlijke kerkstaat, maar dat ze velerlei verwisselingen, velerlei verdrukkingen zouden vooraf moeten ondervinden. Evenwel, voor des Heren kerk in het algemeen en voor des Heren kinderen en gelovigen in het bijzonder zal eens de tijd aanbreken dat ze de Heere zullen loven en dat ze hun handen zullen opheffen naar het heiligdom en dat ze de Heeren zegen zo voor zich zullen ondervinden en dat ze op hem hun ogen zullen vestigen. Het zij genoeg hiermee iets aangetoond te hebben van de volgorde van de liederen Hamalaots. We lezen in onze tekst en onze psalm ten eerste een schone vermaning. Loof de Heere, al gij knechten des Heeren, gij die alle nacht in het huis des Heeren staat, heft uw handen op naar het heiligdom, loof de Heere. Ten tweede de krachtige zegenwens. De Heere zegene u uit Sion, hij die de hemel en aarde gemaakt heeft. Ten eerste de schone vermaning, loof den Heere. Deze psalm begint gelijk de voorgaande met een hartewekker van de Heilige Geest. Deze hartewekker ligt opgetekend in het woordje ziet. In de voorgaande psalm wekt de profeet de harten van de broeders op tot eendracht. Zie, hoe liefelijk is het dat broeders samenwonen. Hier wekt dat woord de mond en het hart van de kinderen en de dienstknechten des Heeren op tot een lof des Heeren. Zie, lof den Heere. Het Hebreeuwse woord barach betekent eigenlijk zegenen, zegent den Heere. Daarom zetten sommige vertalers het over in het Latijnse benedicti domino, zeggende zegent den Heere. Maar nadien het woord zegenen volgens onze Duitse of Hollandse taal zoveel zeggen wilt als iemand iets goeds doen of iemand iets goeds toewensen, het welke bij de God van ons niet nodig heeft, drukt de vertaling loven beter de zin en de mening van de Heilige Geest uit naar ons taalgebruik. Luther heeft dat goed begrepen en in acht genomen, opdat de lezers het woord zouden begrijpen in de betekenis waarin het oorspronkelijk bedoeld wordt. Namelijk, den Heere te zegenen in de Hebreeuwse spreekwijze betekent zoveel als de Heere te loven, te prijzen, zichzelf aan hem overgeven en toewijden, opdat we zo onder zijn zegen mogen komen. Dit alles betekent het Hebreeuwse woord barach en wordt al dus overgezet zegenen of loven, terwijl ik beide de zin en de betekenis van het woord inhoud. Welaan dan de Heere te loven, dat roept ons op om Gods deugden en wonderwerken te roemen. Ligt er geen stof in zijn wijsheid om hem te loven? Is zijn heiligheid niet groot, heilig en geducht? Betaamt het ons niet zijn heiligheid te loven? Is zijn genade en barmhartigheid niet wijd uitgestrekt? Wordt ze niet een toon gespreid in dat dierbare woord van het evangelie van het Nieuwe Testament? Zouden we hem niet loven voor zulke kostelijk en dierbare gift? Is zijn waarheid en zijn liefde en al wat voorts volgt uit die eeuwige deugden Gods, zijn deze niet waardig om Jehovah, de grote naam, te loven en te verheerlijken? Ja, kortelijk, is dat allerhoogste en allervolmaakste wezen, is dat niet betamelijk, is het ons niet betamelijk om hem te verheerlijken met één van hart en één van mond, hem te loven, hem te prijzen, hem te roemen en hem te verheffen en te verheerlijken? Daartoe roept de Heer ons zelf op in deze morgen. Hij roept ons op tot een lof des Heeren. Ziet, loof den Heere. Het Hebreeuwse woord halleluja betekent letterlijk looft ja, zijn de verkorte vorm van Jehovah. Hetwelk dan letterlijk betekent looft Jehovah of loof den Heere. In verschillende psalmen is dit woord halleluja onvertaald gebleven en al zo in onze taal overgezet. Maar de betekenis zijn de loof den Heere is in al de psalmen dezelfde. Loof den Heere, prijs de naam des Heeren, gij knechten des Heeren. Alzo lezen we in de 135ste psalm. En in de 136ste vinden we hetzelfde, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Derhalve looft en prijst den Heere, hebben wij er geen reden en oorzaken toe. Wie behoort en moet een Heere prijzen? Allereerst alle gij knechten des Heeren, gij die alle nacht staat in het huis des Heeren. De beschrijving van Gods knechten in het Nieuwe Testament, hier profetisch bedoeld, is echter genomen van de dienst der Levieten in Salomo's tempel, die dag en nacht moesten waken. Ze werden in zekere groepen ingedeeld, de een de ander, waarin de een de ander moest aflossen. Deze wacht beschrijven de Joden aldus. De priesters, zeggen ze, hielden op drie plaatsen de wacht in de tempel. De levieten hielden wacht op 21 plaatsen. De opperste wachtmeester van de levieten deed de ronde met een brandende fakkel en zei tegen degenen die hij wakende vond, vrede zij met u. Maar vond hij iemand uit de levieten op zijn wacht slapende, dan stond het hem vrij om hem zijn klederen in brand te steken. Deze orde van 21 wachten zijnde door drie hoofden ingedeeld, hebben een profetisch en geestelijke betekenis. Evenals de levieten de wacht waarnemen in de tempel van Salomo, alzo nemen ook de knechten des Heeren de wacht waar in de kerk van het Nieuwe Testament. Maar niet alleen de knechten en de dienaren des Heeren, al Gods kinderen en al de gelovigen zijn een geestelijk priesterdom. Deze geestelijke priesteren dragen de naam van knechten des Heeren, omdat ze gekocht zijn uit allerlei geslachten, talen, natieën en volkeren, gekocht tot een dienst des Heeren. Om knechten worden ze genoemd, omdat ze dienstbaar zijn in de dienst des Heeren, omdat hun keuze, hun liefde, hun vermaak is in de dienst van hun God. Aldus worden ze dan gezegd dat ze staan in het huis des Heeren dag en nacht, gelijk we daar zulk een heerlijk voorbeeld van vinden in de profetes Anna, dat ze bij dagen en nachten niet week uit een tempel des Heeren. En gelijk Anna en vele gelovigen oud-testamentisch niet weken uit een tempel des Heeren, zo ziet het op de dienst des Heeren in het Nieuwe Testament, dat Gods kinderen en knechten zulke vermaak en zulke blijdschap hebben in de dienst des Heeren, dat ze wensten dat ze daarin altoos bezig mochten zijn, om dag en nacht de zalige God te mogen dienen, te eren en te aanbidden. Wat moeten Gods knechten en kinderen doen? Heft uw handen op naar het heiligdom. Loof de Heere. De handen op te heffen naar het heiligdom was een aloud Joods gebruik, wat gebruikt werd bij het uitspreken van de gebeden. Gelijkerwijs wij gewoon zijn onze handen samen te vouwen, zo zijn de Joden doorgaans gewoon hun harten en handen op te heffen tot God in de hemel, waarbij ze de handen en de armen wijd uitbreiden en als het ware openen voor hun God. Zo deed Ezra, Ezra 9. Hij breidde zijn handen uit tot de Heere zijn God. En dat betekent dan in een geestelijke zin dat als Heeren kinderen en knechten in de dienst van God hun afhankelijkheid gewaar worden. O, hoe nodig voelen ze dat ze aandacht, eerbied en ijver nodig hebben in de dienst des Heeren, terwijl ik ze geen zins van zichzelf bezitten nog hebben. Daarom heffen ze hun handen en hun harten op als zijn de ledige handen, met die begeerte dat deze ledige handen vervuld mogen worden uit die eeuwige volheid des Heeren, Heeren. Hij besluit aan de zegenwens, de Heere zegene u uit Sion, hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Zegenen betekent hier een overvloed geven van allerlei goederen en gaven, voornamelijk geestelijke, zoals de genade heeft, de roeping, de vergeving der zonden, de gerechtigheid van Christus, de ware vrede in God en ook de zuivere leer, de onvervalste godsdienst en een teder en godzalige wandel. Deze zegen komt alleen van Jehovah, van de algenoegzame verbondsgod, uit wiens volheid wij ontvangen, genade voor genade. Deze zegen komt uit Sion, waar de rijkdom van Gods genade stroomt over de gelovigen. En dat aan alle plaatsen waar des Heeren naam gedachten is gesticht zal worden. Deze zegen zal in het bijzonder uit Sion uitgaan, als de koning van Sions berg de heidenen zal krijgen tot zijn erfdeel en de einden der aarde tot zijn bezitting. Het welk geschieden zal van de Heere des hemels en der aarde. Hieromtrent mocht iemand uitroepen met de woorden van Biliam: wie zal leven wanneer de Heere zulks doen zal, dat hij des Heeren kerk over de gehele aarde zal uitbreiden en in heerlijkheid zal verheffen. Was het beginsel hiervan al niet heugelijk op de Pinksterdag? O, welke vreugde en welke blijdschap was het voor des Heeren kerk en knechten, wanneer niet alleen alle landen Joden, maar ook heidenen toevloeiden tot de kerk des Heeren. Wanneer de daden des Heeren geopenbaard werd en elk volk in zijn eigen spraak het evangelie der zaligheid hoorde verkondigen, En de lof des Heeren zelf verkondigde. Was het geen grote blijdschap in een tijd van de hervorming, dat na de verduistering van het evangelie in onze landen en koninkrijken, dat het pausdom werd afgezworen en dat de leer van het evangelie wederom werd aangenomen? En wat denkt u, mijn toehoorders, zal het dan ook geen grote vreugde en blijdschap geven wanneer dit evangelie onder alle volkeren der aarde zal bloeien, toenemen, gepredikt worden naar de wil des Heeren? Loof de Heere, alle gij knechten des Heeren. Wanneer de nacht van die buitengewone verzoekingen, wanneer grote dag des torens die over de gehele wereld is gekomen maar eens een einde nemen zal, wanneer dat dierbare evangelie maar eens mogen doorbreken door de machten der duisternis en der zonde, wanneer men maar eens van ganser harte zich aan koning Jezus wil onderwerpen en wanneer men hem van hart en gemoed wil dienen, o, zou dat niet een blijdschap geven voor de kinderen en de knechten des Heeren, wanneer men mocht aanschouwen dat men algemeen de harten en handen zou opheffen tot het heiligdom des Heeren? Zoudt ge niet denken, mijn hoorders, dat de Heer zijn kerk uit 6 benauwdheden verlost hebbende ook niet uit de 7e zouden verlossen? Och, dat we daar mochten uitzien, dat als Heer een kerk nog eens één herder onder, dat als Heer een kerk nog eens één kudde onder die ene herder mocht worden. Gelijkerwijs wij toch één God en Vader hebben. Of dat we mogen aanschouwen dat als Heer een kinderen eens met één hart en met één ziel hun hart en handen tot God zouden opheffen. O, wat zou het hart verkwikkend zijn als er is eens één eenparig halleluja loof den Heere in des Heeren kerk en huis mocht weer galmen. O, welke vreugde zou het voor de kinderen des Heeren zijn wanneer er vele kinderen in Sion geboren mogen worden en die geestelijke zegen en vruchtbaarheid in de kerk des Heeren geopenbaard mogen worden. En wanneer de een de ander zoude toeroepen, de Heere zegene u uit Sion. Zie, dat is dat dierbare woord Gods, wat beschreven is in Openbaring, toen de 7e engel bazuinde, werden er grote stemmen in de hemel gehoord, welke zeiden: nu zijn de koninkrijken der aarde van God en van zijn gezalfden. Want hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Zo hebben we dan, geliefden, door de genade Gods onze trapgezangen in orde verklaard. En ik dank mijn God voor zijn genade en verheug mij dat ik liefhebbers van deze dierbare waarheid onder u gevonden heb. God de Almachtige verlicht u in het woord der waarheid. Hij zegen u met een mate der grootte, der volheid in de kennis van de Heer Jezus Christus. zouden er sommigen onder u zijn die Gods woord en waarheid en belofte niet willen verdragen. Ik wil dezulken echter wel verdragen met zachtmoedigheid. En ik wil trachten voor te gaan met u te onderwijzen. Ik kom niet tot u met een opdringend geweld van woorden. En ik nodig daarom niemand te geloven wat ik zeg. Maar ik begeer alleen dat gij het woord mogen geloven. Dat u de waarheid mogen onderzoeken. En dat de kracht der waarheid uw hart mogen raken. En dat uw leven mogen worden ingericht tot de eer van de grote God. Ik vermag niets, nog door kracht, nog door geweld. Door mijn geest alleen zal het geschieden. Maar ik wens de wil van God dat u trouw behartige het woord van de apostel. Veracht de profetieën niet en blust een geest niet uit. Maar beproeft alle dingen en behoudt het goede. En vergunt mij dan, geliefde toehoorders, dat ik tot die einde u opwekke tot enige plichten. Gedraagt u als ware dienaars van den Allerhoogste. Immers zijt gij gelovigen niet een uitverkoren geslacht en een koninklijk priesterdom. Ziet dan hoe knechten behoren te doen. Ten eerste, trouwe knechten vrezen hun Heer en eren dezelfde. Zouden wij dan ook onze God niet vrezen? Zouden wij God niet verheerlijken? Niet met een knechtelijk en slaafse vrees, opdat God niet over ons klage, gelijk bij Maleachi. Ben ik een vader, waar is mijn eer? Ben ik een Heer, waar is mijn vrezen? Ten tweede, knechten moeten getrouw en naarstig zijn. Getrouw in de bestendigheid van het allerheiligst geloof. Naarstig in goede werken. Doen wij dat, dan zal God ons ook toeroepen. O gij goed en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uw scheren. Ten derde, een knecht moet ootmoedig zijn. O, hoe past de ootmoed de christelijke knechten en dienstmaagden des Heeren. Met enkele plichtplegingen voor de hoge God te komen, daarmee is niets te voldoen. Och nee, God ziet het harte aan. Daarom vermanen wij u tot ootmoed en om als nederige knechten en dienstmaagden des Heeren ootmoedig te wandelen voor het aangezicht van God en de mensen. Ten vierde, knechten moeten geduldig zijn. Lijdzaamheid, mijn geliefden, lijdzaamheid onder de verdrukkingen is de grootste sterkte en kracht. Trouwe dienstknechten des Heeren kunnen niet zonder aanvechting. En in een aanvechting hebben ze lijdzaamheid van nodig. Mijn zoon, wilt gij Gods dienstknecht zijn, bereid u tot aanvechtingen. Zij de wijze Jezus Sirach. Ongeduld is een gevaarlijke, ontblote plek, waar de pijlen van de vijand het meeste indringen. Maar een door God geheiligde lijdzaamheid is het harnas het welk al de pijlen afdrijft. Daarom staan de knechten des Heeren nacht en dag in de dienst des Heeren. Ze houden zich bestendig aan hun God, niet alleen in dagen van tegenspoed en voorspoed, maar ook in de nachten van vervolging. Een beroemd keizer zeide eens, een veldheer moet staande sterven. Zo behoren ook Gods kinderen, staande te strijden tegen de zonde, tegen de wereld en tegen allerlei verzoekingen van het verdorven vlees. Staande behoren ze te strijden in de strijdperk van dit ganse leven tot een ure des doods. Daarom zijt ge trouw tot een dood. En ik zal u geven de kroon des levens. En verder een plicht die ik u naar aanleiding van mijn tekst heden ernstig toe vermaan is. Halleluja, loof den Heer. Of dat als Heeren kinderen toch de Heer meer loofden. Hem meer dankten voor al dat goede wat hij hen toebedeelt. Niet alleen over de achterliggende jaar, maar ook de ganse tijd van hun leven heeft hij het goede hen betoond. In het natuurlijke gaven en in geestelijke weldaden. Zouden des Heeren kinderen dan niet de Heere behoren te loven? Is het geen weldaad van God dat hij ons ook in de voorgaande jaar weer voor ernstige krankheden bewaarde en dat hij ons alle leven heeft onderhouden? Het is wel waar dat er staat, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Maar het is toch ook in een ander opzicht zeker de waarheid dat het leven in des Heeren vrezen een grote gunst is. Paulus had wel een begeerte om ontbonden te zijn en bij Christus te zijn. Maar aan de andere kant wilde hij toch ook dienstbaar aan Christus zijn in dit leven, zolang het kon. En zo was het een genade voor hem en is het een genade voor al Gods getrouwe leraars en predikanten, ten beste voor de gemeenten, dat ze in hun zorg en liefde de gemeente mogen dienen, dat ze getrouw mogen zijn in het ambt wat de Heer hun heeft opgelegd en dat ze in dezelfde den Heer loven. Voorts wil ik u ook opwekken tot een plicht des gebeds, opdat ge bidden en verlangen moogt dat de volheid der heidenen zal ingaan en dat gans Israël zich zal bekeren en dat in dauw des geestes nederdalen zal op Sion wanneer de Joden door de heidenen bekeerd en tot ijver worden verwekt en David hun Messias zullen zoeken en vinden en de koninkrijken der wereld Godes en zijn gezalfde zullen worden. En wie zou dan Jezus' bruid dit vreugdelied ook niet toewensen dat de broeders in vrede tezamen mogen neerleven, mogen neerzitten en wonen en geleven in zulke geruste toestand als de voorgaande psalm beschrijft. Waartoe ik u eveneens opwekke dat gij deze plicht toch ter harte neemt, om te bidden voor de welstand van des Heeren huis en kinderen. En dat de wolf met het lam mogen verkeren op de berg des Heeren, en een klein jongske dezelfde mogen drijven. Dat is dat die mensen die zich op hun vleeselijke arm niet verlaten, maar wapenloos zijn, gelijk onnozele kinderen die geen kwaad vrezen. Dan zullen degenen onder de heidenen die als losbandige kalveren geen juk willen dragen, en de gramstorige vijanden van de kerk die als jonge leeuwen Jezus kunnen vervolgen, en het mestvee van het antichristendom, dat die tezamen in één stal van Gods kerk gedreven mogen worden. Dat de koe en de berin tezamen zullen weiden. En dat al de onderscheidene karakteren onder des Heeren volk in liefde en in vrede mogen weiden. Op de vruchtbare weide van Gods woord. En dat de leeuw zal stro eten gelijk de os. Dat wil zeggen dat de vijanden hun tanden niet meer zullen zetten in het vlees van degenen die het zachtmoedige juk van Jezus dragen. Maar dat hun gruwzame natuur veranderd mogen worden. En dat ze spijzen zullen zoeken bij Jezus' kudde. En dat een zoogkind, dat is een onmondige kinderen in Christus, dat ze zich vermaken over het hol van een adder. En dat een gespeend kind zijn hand zal uitsteken in de kuil van een basilisk. Dat is dat de kerk geen openbare vijand meer te vrezen heeft, Men dat men nergens leed zal doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. O, zou dat niet schoon en lieflijk zijn, wanneer geloofsbroeders eens één zullen worden onder en met elkander. Want dan, mijn geliefden, het is zo afschuwelijk te zien dat geloofsgenoten elkander zo bijten en twisten en vereten. Als men degenen die toch naar geen mensen willen genoemd worden, dat men toch gelovigen met mensennamen benoemt. Zoals men Calvinisten noemt, Zwinglianen, Lutherianen en dergelijke meer. Alsof Calvin, Zwingli of Luther hun leidsman of verlosser was. O, zou het niet betamen dat de gelovigen al deze verdeeldheden lieten varen en dat ze oprecht, één van hart en één van ziel, in het zalige evangelie des vredes mochten leven en daar mochten wandelen. Ik vraag het u gewetens af, gij die de vreedzamen zijt in Sion, is dat recht dat men tegen degenen zo onbarmhartig is, die toch ook uit het pausdom zijn uitgegaan en die voor het evangelie zoveel geleden en gestreden hebben, dat men dezelfde zo veracht en met dezelfde niet wil samenwonen? Calvin schreef eens in een brief aan Bullinger deze woorden: ik heb dikwijls gezegd, wanneer Luther mij een duivel noemde, wilde ik nochtans hem die eer aandoen en hem voor een bijzonder dienstknecht van Christus erkennen. Och, of God het wilde geven dat broeders samen woonden en de strijdverschillen onpartijdig inziende, zouden we nochtans wel kunnen komen tot het stuk van vereniging. Welk groot verschil over het avondmaal wij ook mogen houden, zijn wij niet één in de geloofswaarheden van het zalig evangelie. En behoorden wij onze eenheid dan ook niet te tonen voor de wereld, dat wij één een God en Vader hebben, één een zaligmaker Jezus Christus, één Heer, één geloof, één doop. Maar laat ons onszelf ter toetsing brengen. Kan het van ons gezegd worden, kan het van vele gereformeerden gezegd worden, dat ze al zo leven in hun harten en handen, gezamenlijk tot een hemel op te heffen? Och, helaas, helaas, hoe groot is de breuk van Sion. En vreedzame christenen die in de vreze Gods willen leven, zouden wel bloed willen zweten voor de heerlijkheid en de eer en de eenheid van Sion. Maar o, hoe worden zij veracht, ja, hoe afschuwelijk worden zij geminacht, wanneer zij zoeken naar de eenheid in de vreze Gods in één land of in een stad of in een gemeente. En zou zulks ook niet dierbaar zijn als ter eenheid gevonden werd, niet alleen in de kerkelijke wegen, maar dat het ook zo in het huiselijke leven gevonden mogen worden? Het is toch schandelijk in de gemeente wanneer christenen zo in onmin met elkander leven. Maar is het ook niet schandelijk in de gezinnen wanneer er zoveel ruzie en onmin gevonden wordt? O, niet alleen schandelijk, maar ook schadelijk voor des Heeren kerk en geloofsgenoten. Welaan dan, laten ten eerste de leraars die de Heilige Schrift uitleggen met elkander niet in dien twist geraken wie of het meeste kan en weet en zeggenschap heeft. Al deze openbare twisten zullen alleen maar grote ergernis geven onder de gelovigen. Maar dat de predikanten getrouw mogen zijn, eerlijk, oprecht, in de vermaning, getrouw en met vrucht. dat ze tegen zoeken te gaan, de haat, de nijd, de tweespalt, de oneenigheid, overal waar het de overhand zoekt te krijgen, dat ze tegen mogen gaan. En dat ze als echte gezanten van een zachtmoeder in Jezus mogen wandelen. Maar niet alleen is het een plicht van de voorgangers en predikanten, maar dat de toehoorders ook eveneens dan naar zulke vermaningen willen luisteren. Dat de toehoorders niet zullen zeggen, ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos, want zulk zal alleen maar verdeeldheid en scheuring maken. Want de een hangt deze aan en de ander hangt een ander aan. En doorgaans vindt men dat het gezaaide woord van God dan geen gewenste vrucht zal voortbrengen. Maar laten de toehoorders en in het kerkelijke leven en in de wereldlijke stand waarin ze gesteld zijn, getrouw, eerlijk en oprecht de goede vermaning van hun voorgangers ter harte nemen. En is er oneenigheid in de huiselijke stand? O, hoe ongelukkig is dat? Nochtans, laten we het zoeken te verbeteren. Zijn man en vrouw het oneens, maken ze het leven elkander bitter. O, dat ze hart en handen mochten opheffen tot hem die in de hemel woont, of hij het genezen. Is er onmin en onvrede onder ouders en kinderen, onder zonen en dochters, onder zusters en broeders, onder vrienden en bloedverwanten, leven ze ja in strijd, veroorzaken ze elkander bitter hartenleed. Och, laten ze harten en handen toch opheffen, tot hem die in den hemel woont. Met één woord, dat christenen onder elkander in eenigheid des geestes mogen leven. Dat ze elkander mogen vergeven de zonden en de fouten die ze hebben misdreven. En dat ze de band des geestes en der liefde mogen leven. Welaan dan, geliefden des Heeren die God vreest, vermijd dan al deze dingen en zoek naar waarheid en oprechtheid en jaagt een vrede na. Ziet hoe lieflijk is het dat broeders samenwonen, hoe eendrachtig leven de eerste christenen, één van hart en één van ziel. Zijn wij niet elkanders leden, zijn wij niet geroepen tot één hope onze roeping? Hebben wij niet allen één God en Vader in de hemel? Zijn wij niet één erfdeel geworden? Welaan dan, leeft in vrede en zoekt vrede met alle mensen te houden. Eer dat we de toepassing lezen, zingen we van Psalm 133 het eerste en het derde vers. Ziet hoe fijn en lieflijk is het allen stonden, dat broeders in eendrachtigheid bevonden, samen wonen in vrede goed. Zulks is ganselijk gelijk een balsem zoet, die op dat hoofd Aarons was zeer klaar, uitgestort het in het openbaar. En wat er verder volgt. loven. En om zijn naam te verheerlijken zal ik u nog 3 oorzaken en reden geven. En daarna met mijn zegen wensen besluiten. Ten eerste past het u niet de Heer te loven over al het goede wat God u heeft gegeven tot hiertoe. Hebben wij geen overvloed ontvangen in ieder zijn bescheiden deel voor het natuurlijke leven? Hebben wij niet ondanks kommerlijke tijden genoegzaam ontvangen van spijze en drank en kleren en deksel en alles voor ons onderhoud des levens? O, halleluja, looft u onderhouder, al wat adem heeft verzadigt hij naar zijn welbehagen. Maar ten tweede, hebben wij niet reden voor de geestelijke weldaden waarmee wij bedeeld zijn? Hij heeft ons zijn woord zuiver en rein laten prediken en ons zijn genadetafel gespijzigd. Hoe menige stichtelijke leerreden is er het gehele achterliggende jaar aan deze plaats tot ons hart gesproken. Hoeveel vermaningen, hoeveel geestelijke genadefonteinen uit Jacobs bormput ontsproten, hebben onze matte zielen verkwikt. Hoe dikwijls werden wij versterkt, verheugd, bemoedigd in de voorhoven onze Gods. Hoe dikwijls heeft God onze bedroefde harten niet vriendelijk toegesproken en de tekenen van zijn liefde en genade ons in het midden zijns huizes laten ondervinden. Al die heilige gedachten en al die stichtelijke woorden en al die vertroostingen uit dat zalige evangelie, terwijl ik God ons deed toekomen, zijn dat geen aansporingen om des Heeren vaderlijke liefde en trouwe zorg over ons betoond, om hem ervoor te danken? Halleluja, loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Maar ten derde, het betaamt ons ook de Heere te loven, ondanks de kruisen waarmee God een ieder van ons heeft bezocht. Want wij vinden wel oorzaken waarom ons God bezoekt met kruisen. Maar nochtans vinden wij ook oorzaken dat wij onder het kruis God nog mogen loven en roemen. Zouden Jehovah's dienstknechten op Gods bevel de christenen die het kruis aan hun voorhoofden zouden dragen, zoals Ezechiël deed, zouden Jehovah's knechten alle kruisdragers een teken moeten geven op hun voorhoofd. Me dunkt, er zou geen plaats op onze hoofden genoeg zijn voor allerlei soorten en de veelderlei kruisen die God ons heeft toegezonden. Zou men door de stad gaan en de zorgen en de noden en de behoeften en de jammer en het verdriet van elk huis wat in dezelfde heerst en woont, zou men dat op de deur schilderen, uittekenen of afbeelden? O eeuwige God, welke kruisrollen zou men dan niet op de deurposten vinden? Men zou wel uit moeten roepen, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk, heerst dit in dat huis? En op andere plaatsen zouden we moeten uitroepen, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk, kunnen zulke zwakke mensen zulke zwaar kruis en zulke zware last dragen? Hij dan die de kracht schonk om het te dragen, is hij niet waardig om geloofd en verheerlijkt te worden? Sommigen zullen zeggen, het doen mag anderen wel gelukken, ik moet altijd onder kruis en rampspoed bukken. Andere mensen mogen klagen, ach, het is geen harde prijs, ach, is het geen harde prijs, arm, berooid en naakt te zijn. Anderen moeten klagen over boos en achterklap. Zie wat kommer dat ik lei, daar men kwalijk spreekt van mij. Ginds weer zou men moeten klagen over vijanden en vervolgers. Mijn tegenstrevers zijn te machtig, veel en groot. Ze geven aan mijn ziel, helaas, veelal een harde stoot. Anderen moeten klagen, och, ik heb zulk een kwaad huwelijk. Of, och, ik heb zulke ongehoorzame kinderen, die de ouders zoveel harteleed bezorgen. Daar klaagt een troosteloze weduwe over ontrouwe huisgenoten. Daar klagen arme wezen, omdat hun vader en moeder hen verlaten hebben. Daar klagen de zieken en de kranken over allerlei smartelijke toevallen van het lichaam. Daar klagen bedroefden over de sterfgevallen en verlies van hun dierbaren. Daar klagen anderen weer over allerlei gewetensproblemen en gevallen der consciëntie. Daar klagen anderen dat ze zo weinig stichting uit Gods woord genieten. Daar klagen anderen over de zwakheid van het geloof en over de angst der zonden en gebrek van de kinderlijke vreze Gods. Maar wie zal al de soorten van kruisen en klagen kunnen optellen? O mijn waarde christenen, uw God weet ze het best. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nochtans niet tegenstaande dat alles, laat ons toch een halleluja, God zij lof opheffen, dat hij ons nog kracht heeft om het kruis te dragen, en dat alle dingen moeten medewerken voor ons ten goede, opdat onze harten afgetrokken worden van de wereld, en hart en handen op mogen heffen tot hem die in de hemel woont. Zien we het goed in, dan wassen op de doornen lieflijke rozen, en volgt er op het zaaien van tranen eens een vrolijke oogst. Nu dan om te besluiten, de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, onze God zegene u uit Sion. God verhoor mijn biddende wens. O dierbaar Sion, o schone dochter des konings, o glansrijke kerk die in Jezus bloed gewassen zijt, die gekocht is met een duurzame prijs, die verstrooid ligt over de ganse aardbodem. Jehova, onze God, zegene u. In alle tegenspoeden versterken hij u, in vervolgingen bekrachtigen hij u, in algemene verzoekingen versterken en ondersteunen hij u, opdat ge van uw God niet afwijken. Zijt ge in velerlei gevaren, in zes benauwdheden zal hij u niet verlaten, in de zevende zal hij u niet laten omkomen. De Heere zegene zijn kerk, dat de nieuwgeborenen mogen zijn als de dauwdruppelen uit een baarmoeder van de dageraad. O, dat in deze eeuw mogen aanbreken een aangename dag des huis, dat het babel mogen vallen, dat de scepter der goddelozen niet langer rust op het kleine hoopje der rechtvaardigen. Dat gij uw kinderen en kindskinderen mogen aanschouwen, dienende den zaligen Jehovah. God geve u, o Sion, God geve u getrouwe knechten die dag en nacht op hen wacht staan, die de handen opheffen naar het hemels heiligdom, die de broeders zegenen, die de harten van in broederlijke liefde en eendracht aan elkander binden. God geef u knechten die lijdzaam de verdrukking verdragen, die een van hart en een van wil de Ere God zoeken. Jacobs God sterke en ondersteunen hen. Hij doet zijn aangezicht over hen lichten en zij hen genade. Jehovah zegene alle regenten van zijn volk en maak ze tot voedster, heren en zoogvrouwen van zijn kerk. De engel des verbonds die tussen de cherubim zit, zegen het genadige koningshuis. De God des vredes zegen hun personen, opdat welvaren in hun paleizen en vrede in hun woningen mogen zijn. Ja, en dat ze bovenal heiliglijk mochten leven. O, dat God de adellijke huizen en de vorstelijke huizen maken tot ware Efratas velden. Dat ze met christelijke deugden vervuld werden. Dat ze geestelijke harten zouden opheffen tot de God des hemels. En tenslotte, mijn geliefde en waarde toehoorderen. De Heere zegen u uit Sion die hemel en aarde gemaakt heeft. Christelijke huisvaders, betracht getrouw uw plicht. Christelijke huismoeders, zoek in echtelijke liefde elkander te dienen. Trouw en eenparig. God zegen u samen in uw burgerlijk beroep, in uw handel, in uw wandel, in al wat ge met God begint, dat hij het doe gelukken. Jehovah zegen uit Sion de zonen en dochteren van onze gemeente. God vervullen uw jeugdige harten met Gods vrucht, opdat ge in de bloei van uw leven aan dat hoge doel mogen beantwoorden, aangenaam te mogen zijn in de ogen Gods en der mensen. En de goedgunstige Jezus, die de jeugd door zijn kindsheid heeft geheiligd, heilig onze tedere jeugd en maak ze als zonen van Sion en getrouwe volgelingen van Jezus Christus. De Heere gedenke de treurige weduwen en wezen. Hij troost en sterke hen. De God aller genade zegene ons tezamen. Dat de ark des verbonds over onder ons mogen blijven. Dat het licht des heiligdoms onder ons mogen schijnen. O mijn allerliefste vrienden, God vervulle uw hart. God vervulle u met zijn genade. Hij vervulle u met zijn goed. Hij vervulle ook mij in het heilige ambt en geef ons de gezondheid en de krachten om u te dienen, zolang de Heere onze God nog behagen zal. Opdat we zouden kunnen zeggen, eens, ziet hier ben ik, Heere, en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Alzo doe de Heer en vervullen zijn woorden en mijnen zegen en maken ze in Christus Jezus, ja en amen. Eindigen met dankzijn. O getrouwe aanbiddelijke zonen Gods, wanneer we aan de morgen van deze dag dit onderwijs gehoord hebben en vermaning, dan mocht het u behagen ze te zegenen. Dat onze ziel uit dat hemels heiligdom gezegend mogen worden. Met waarheid, vernedering, verootmoeding. Met het oprechte geloof in Jezus Christus. Dat u inwoning wilt nemen in onze harten. Dat u woning wilt nemen in de gezinnen, in de families en in de gemeenten. Om erin te werken, te wonen en te blijven en nooit meer te vertrekken. Zou u daartoe ook in de middag van deze dag de dienst genadig willen zegenen. Wil u er mee aan overkomen, gedenkende hem die geroepen wordt om het werk te doen. Dat die dierbare woorden van onze catechismus in het seizoen en in het jaar dat voor ons ligt, door u gezegend mogen worden met de kostelijke zegen van het eeuwige verbond van vrije genade. Dat smeken we van u in de verzoening van al onze schulden en zonden, om het dierbare bloed des verbonds. Amen. De slotzang is van Psalm 126, het derde vers. Zij die met tranen en verdriet haar goed zaad zaaien, zo men ziet, zullen wederkeren met vreugd en dat maaien zijnde verheugd. Zij zaaien haar goed zaad met wenen en zullen haast groot en de kleinen komen en brengen met vreugd groot haar volle schoven in den schoot. Deze preek is van Konrad Mel, een Duits predikant uit de 18e eeuw. Eindig nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie-enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.